Welkom bij Bonaire On Air met Danny van Halen en Amanda Koehoewaal.
Leuk dat je luistert naar de derde aflevering van Bonaire On Air.
We gaan het hebben over de aankomst. Wat moet je regelen, wat moet je weten en wat kan je gewoon achterwege laten? We gaan het je allemaal vertellen.
Hartstikke leuk. Laten we beginnen. En toen waren we er opeens.
Oh, nou wat was het? 8,5 uur vliegen naar de één en daarna nog...
Ja, zowel TUI... Nee, TUI heeft soms rechtstreekse vluchten, maar meestal met een overstap. En KLM heeft altijd een overstap op Aruba.
Ja.
En dat is echt vooral voor de kinderen een breaking point. In negatieve zin. Ja, nee, dat is afschuwelijk. Ja. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Want toen wij aankwamen, toen werden we opgehaald door degene die, waarvan we het huis huren. Oh. En die bracht ons naar het huis. En dat was gelijk helemaal fantastisch. En de kinderen waren helemaal flabbergasted over hoe mooi het was. En het zwembad. En ze wilden gelijk zwemmen. Dus dat was, dat was een hele leuke aankomst.
Leuk, wat gezellig. Oh ja, we hebben gewoon een standaard aankomst gehad. In de zin van spullen van de band, auto halen. Iedereen helemaal afgedraaid, snel naar huis, tukken. Verder niks. En ik zeg tukken, maar niet te lang natuurlijk, want we hadden wel een jetlag.
Hoe laat was je wakker?
Ik denk dat de eerste paar nachten, dat het begon om 4 uur 's ochtends wakker worden. Lokale tijd dus.
Ja.
En dan steeds een beetje later. En gelukkig hadden we wel allemaal hetzelfde ritme, maar daar moesten we wel aan wennen. En ik was wel blij dat we daar wat tijd voor hadden ingeruimd. Dus mijn man is pas na 1,5-2 weken na aankomst is hij begonnen met werken. En dat was verstandig, ja. Nou ja.
Want hoe lang heeft die hele jetlag geduurd dan? Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest?
Nou, ik denk een dag of 4 of zo, 5. Oh, ja. Ik weet het niet, ja, zoiets denk ik. Ja. Hebben jullie er last van gehad?
Ja, ik had het idee dat het elke dag een uurtje beter werd.
Ja.
Dus dat het elke dag sliep iedereen een uurtje langer.
Ja.
En het grappige was dat de eerste nacht werden ze wel gewoon op normale tijd wakker. Maar dat had gewoon te maken dat ze zo van die reis zo kapot waren. En vanaf die nacht erop was het iedere keer, nou volgens mij de eerste keer was het 4 uur. En toen de nacht erop 5. Nou, uurtje later. Mm. Maar al met al was die jetlag was goed te doen.
Ja.
En jullie hadden dus 2,5 week eigenlijk een soort van vakantie. Voor
ja, dat. Bijna. Ja, bijna 2,5 week. En dat was, ja, was fijn. Ik moest bij aankomst echt wel wennen aan het idee, hier woon ik nu. Ik merkte dat dat me emotioneel best wel vermoeide. Bij elke stap die we dan buiten de deur zetten. Oh wacht, dit is waar we nu wonen. Oh, dit is waar we boodschap doen. Oh, dit is waar we gaan sporten. De hele tijd aan het omschakelen naar we leven nu hier.
Maar was dat dan omdat je ook nog heel erg zoekende was waar je alles kon vinden en je weg moest vinden?
Of? Ja, ook. Ja, ja, ook omdat je inderdaad alles moet zoeken. Dus praktisch kost dat energie. Maar ook gewoon er helemaal oké mee zijn. Ik woon nu hier en niet meer in Nederland. Gewoon misschien wel elke keer beseffen. Ik woon nu hier. En ik vond het fijn dat we de tijd hadden om dat gewoon als gezin rustig te doen. En niet dat een van ons al meteen aan het werk moest.
Lekker.
Ja.
Bij ons was dat ook zo. Wij hadden dus ook volgens mij 2 weken vrij voordat eigenlijk alles echt begon. En het was eigenlijk nog prettiger. Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig. Maar wij na de eerste week begonnen de kinderen op school en op de kinderopvang.
Oh.
Dus hadden we ook nog een weekje samen vrij.
Oh, heerlijk.
Ja, dus dat was echt... Ik moet heel eerlijk zeggen, die aankomst was... Het was een soort van piek van stress voor die voorbereiding. Nou, daar hebben we de vorige keer al lang over gehad.
Mm-hmm.
En toen kwamen we aan en toen... Voor mij voelde het echt als zijnde, oh, we
ja.
zijn er. En
ja.
het is achter de rug. Niets is minder waar. Maar dat gevoel had ik toen van, ja. Oké, we zijn er. Dus nu is alles achter de rug. En wij hebben dus echt 2 weken een soort van vakantie gehad. Dat was heerlijk.
Oh, verrukkelijk, ja. Wij hadden het andersom, dat de opvang van onze dochter... Die kwam volgens mij pas na week 3... terwijl mijn man na 1,5-2 weken aan het werk was. En toen in die week dat zij nog niet naar de opvang ging, dacht ik wel geregeld, wat gaan we doen? Wat gaan we doen?
Ah,
ja, dus ik had dat wel was beter geweest als ze iets eerder had gekund. Maar wat er ook een beetje lastig aan was, En dat zullen veel mensen hebben die deze kant op komen. Die zullen waarschijnlijk in augustus aankomen, zoals wij dat ook hadden. Maar dan is het gewoon echt wel heet. Echt wel heel heet. Dus in de uren tussen, nou, 11 en bijna 4, denk ik, dat het toen was, wilde ik niet buiten zijn.
Nee, het was afschuwelijk.
Echt... Ja. 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 Het was in één woord afschuwelijk.
Afschuwelijk, ja. Helemaal, iedereen helemaal ontmoedigen.
Ja.
Nee, maar ik had precies hetzelfde. En volgens mij was het ook dit keer nog warmer dan dat het normaal is in die zomermaanden. Ja. Want ook heel veel mensen die hier al langer zitten, die waren echt aan het klagen. En wat ik heel erg had, wij zijn hier natuurlijk 4 maanden eerder geweest. Of tenminste, wij zijn hier een keer 4 maanden geweest. En wij hebben 2 jaar op Aruba gewoond. En ik zat alleen maar, ik kan me helemaal niet herinneren dat het zo warm was. En ik begon bijna een beetje aan mezelf te twijfelen. Dat ik dacht, oh, maar als dit het is, dan wordt het echt nog wel een hell of a job. Maar gelukkig werd het zo in november, oktober al een beetje, ja, een stukje beter.
Ja, ik ben echt steun gaan zoeken als een echte Hollander. Door bij andere mensen gaan klagen over het weer. En toen hoorde ik, nee, maar het is nu echt heel warm.
Ja, het is toch schandalig. We verhuizen hier naartoe omdat we van het klimaat houden. En we het lekker vinden dat het altijd zomer is. En dan volgens gaan we nog als echte Hollanders lopen klagen. Oh, ja, over, nee. Nou, nu is het wel heel warm.
Ik hou wel van zomer, maar niet van kapot heet.
Nee, oké. Okay, maar het is wel typisch Nederlands.
Ja, zeker. Wij waren hier gaan oriënteren. Dat was in april. En toen was het gewoon niet zo heet. Dus ik dacht ook van, ik kan me niet herinneren dat het zo heet was. En oh, help. Als dit hoe het gaat zijn, dan had ik misschien een andere afweging gemaakt. Maar toen zeiden heel veel mensen, die zeiden, wacht maar, het wordt vanaf oktober echt beter en het is nu heter dan normaal. Dus
ja, ik weet zeker dat er nu mensen in Nederland aan het luisteren zijn die denken echt,
hou je
on,
kop,
je,
hou alsjeblieft. Echt,
ja, waar heb je het over? Waar zit hier al
wacht maar mensen.
Weken in een grauwe bende. Excuus daarvoor, excuus. We gaan gelijk, we laten dit onderwerp, het was gewoon warm en het is nu heerlijk. Klaar, punt, uit.
Oké.
Hey, maar wat ik heel benieuwd naar ben, uiteindelijk begint dus na die soort van vakantieopstart, begint het echte leven.
Ja.
En hoe zag dat voor jullie eruit? Hoe was dat?
Met heel basale dingen als, waar je de boodschap moet doen, dat heb je in de eerste 2 weken wel uitgezocht. Maar daarna, oh, wacht even, we hebben geen, weet ik veel, handdoeken voor in de keuken. Waar haal ik dat? En ik ging dan met het autootje over het eiland verschillende winkels langs. Om te kijken wat zit waar. En misschien had ik dan op een gegeven moment wel mijn handdoeken gevonden. Maar dan dacht ik, nou, toch even hier. En hé, daar zit ook nog een winkel. Of is het alleen maar Chinese afhaal? Ik weet het niet. Nou, ik ga maar naar binnen. Dus ik heb gewoon dat hele eiland zo een beetje verkend. Daar is vrij veel tijd in gaan zitten.
Dus nu, als ik iets nodig heb, dan moet ik jou vragen. Jij
Zeker.
Weet overal waar wat
te krijgen is. Ja. Ik ben een soort bol.com. Dus je kan het niet bij me bestellen, maar je kan me altijd raadplegen. Ja. Absoluut. Ja, zeg
dat
maar.
Is ook wel echt grappig. Ik had dat van de week ook, had ik iets nodig. En dan, ja, je moet gewoon van winkel naar winkel om het te zoeken. En in Nederland is het zo makkelijk, dan google je even en dan vind je of de winkel die het verkoopt.
Ja.
Of je bestelt het online.
Inderdaad, alles. Je moet alles langs hier. Ja. Dat kost dus allemaal meer tijd. Dus ik dacht, ik vond het wel handig om even te weten wie wat ongeveer heeft. En dan blijkt dat veel van de Chinese winkels hebben redelijk hetzelfde assortiment. En het is ook niet zo dat alle winkels bij elkaar zitten. Het is niet één grote shoppingstrip waar je alles kan vinden. Er zijn een paar verschillende kernen waar je wat meer winkels bij elkaar hebt. Ja.
Ja, misschien leuk voor de mensen om die in Nederland zijn en die hier nog nooit geweest zijn, om daar uit te leggen over. Je zegt een paar Chinezen.
Oh ja, dat, ja, ja.
Dat is. Ja, je hebt hier een aantal grote supermarkten. En die verkopen dan Jumbo-producten of Albert Heijn-producten. En dan heb je ook een aantal Chinese supermarkten. Eigenlijk heel veel Chinese supermarkten. Nou, die verkopen ook van alles en nog wat. Maar die verkopen dus ook heel veel. Ja, non-food heet dat dan. Heb ik ooit geleerd toen ik bij de Albert Heijn werkte. Maar non-food, het woord zegt het al. Maar dat zijn de schoonmaakmiddelen, maar ook dweil, een bezem, noem maar op. En dan heb je ook nog een aantal, ja, dat zijn ook Chinezen. En dat zijn een soort van action winkels. Alleen dan kwalitatief vaak nog iets minder. Maar gewoon, ja, het is wel superleuk. En ze hebben er best wel veel dingen die je dan toch nodig hebt. En soms moet je een beetje zoeken of de kwaliteit wel goed is. Maar ja, dat is het eigenlijk een beetje. Het is eigenlijk gewoon soms vaak
Chinezen. Ja, en de prijzen voelen vaak een beetje willekeurig. Dus ook daar moet je een beetje van kijken naar welke plek ga ik. Maar speelgoed haal je er. Airco kan je daar halen.
Alles, nou, waterschoentjes.
Waterschoentjes zeker. Eigenlijk alle sneakers zo ongeveer wel.
Ja.
Fiets voor je kinderen heb je daar.
Ja, knutselspullen.
Nieuwe, knutselspullen, nieuwe fauteuil. Je hebt er alles.
Nou, en daar gaan wij dan shoppen om dat soort spullen te zoeken.
En naast dat alle inkopen gedaan moesten worden en er lekker vakantie gevierd kon worden, moesten er ook wel wat dingen geregeld worden.
Ja, zeker. Ja, want ik zei net al dat ik heel erg zo'n gevoel had van, we zijn er, dus nu is het klaar. En dat was ook die eerste twee weken wel zo. Maar toen beginnen er toch ook dingen die echt inderdaad geregeld moesten worden. Bijvoorbeeld, je moet een CRIB-nummer halen. Dat is
CRIB?
Een CRIB, ja. Dat moet je bij de Belastingdienst doen. En dat is als het ware je persoonlijke belastingnummer. En met je CRIB-nummer kan je bijvoorbeeld een autoverzekering afsluiten. Of kan je, als je spullen die je verscheept hebt aankomen, daar heb je ook weer een CRIB-nummer voor nodig. Ja. Dus dat moesten we doen. Nou, dat was allemaal niet zo heel spannend. Dat was gewoon naar de Belastingdienst en dan daar je CRIB-nummer aanvragen.
Ja, hoefde je, toen wij het deden in ieder geval, hoefde je er geen afspraak voor te maken. Kon je gewoon voor binnenlopen. Was zo gepiept.
Ja.
Ja.
En een afspraak bij de IND natuurlijk maken. Dan daar met de hele familie langs en alle papieren inleveren en formulieren invullen.
Ja, wil je daar meer over weten? Luister ook vooral onze vorige aflevering. Daar hebben we er meer over verteld.
Ja, ja. Bankrekeningnummer. Wij wilden heel graag een bankrekeningnummer of een bankrekening, omdat mijn vriendin hier lokaal in dienst is. Dus nu werd dat overgeboekt op een Nederlandse rekening, wat heel veel kosten met zich meebracht. Nou, dat is per bank een beetje verschillend hoe makkelijk dat gaat. Dus wij waren eerst bijvoorbeeld bij Banco de Carib en daar moesten we echt 4 weken wachten voordat we überhaupt een afspraak konden krijgen. Nou, en uiteindelijk konden we bij de Orco Bank sneller terecht. Dus dan is het de Orco Bank geworden. Maar dat verschilt dus heel erg per bank.
Ja.
En sommige banken die geven bijvoorbeeld ook alleen maar een bankrekeningnummer als je alle cedula hebt. Maar dus het is even shoppen bij welke bank je op dat moment het snelst terecht kan.
Dus dat zou je misschien toch ook wel al vanuit Nederland kunnen regelen, die afspraken. Dat als je weet, ik kom 1 september aan, dat je alvast een afspraak maakt bij Banco de Carib en Orco en MCB.
Ja, hoewel wij gewoon langs zijn gegaan. Ik heb 1 keer naar de MCB een mailtje gestuurd en toen kreeg ik echt 4 weken later een reactie.
Oké.
Dus ja, maar goed, dat hoeft niets te zeggen. Hè? Ik bedoel, dat was misschien heel toevallig en gewoon proberen.
Ja, precies. En jullie hebben dus juist gekozen voor een lokale rekening. Wij hebben gekozen voor een, we hebben niet een Nederlandse rekening, maar we hebben Revolut. Dat is een internationale bank. En waar het voordeel, de reden daarvoor was, is dat het salaris in euro's juist gestort wordt. En bij Revolut kan je dan weer voor een heel gunstige koers omwisselen naar dollars. En dan pinnen we gewoon met onze Revolutkaart. Het enige nadeel is dat als wij overboekingen moeten doen naar Bonaireaanse bankrekeningen, dat daar allemaal bankkosten aan verbonden zitten. Dus het heeft wat voor- en nadelen om het zo te doen.
Wat waren nog meer dingetjes die geregeld moesten worden?
Nou,
het is alweer zo lang geleden, ben het alweer vergeten. Als je er middenin zit, dat is wel, als je er middenin zit, denk je, oh, ik moet allemaal regelen. En dan uiteindelijk als het voorbij is, dan, nou ja, je merkt het al, dan zakt het ook weer een beetje weg.
Ja, ja, dat is ook wat mensen van een bevalling zeggen.
Daar kan ik niet over mee praten.
Nee, ik ook niet, zo ervaar ik het. Anyway, wat hebben we nog meer moeten regelen?
Oh ja, voor mij,
spullen ophalen.
Ja, spullen ophalen, ja. Toen ze aankwamen bij de boot. Dat vond ik ook wel even, want toen hebben we de vorige aflevering ook al iets over gehad. Dat je moet dan een borgsom betalen of je moet daar garant voor staan. Dat was uiteindelijk ook even gewoon best wel wat werk.
Ja,
wij hadden de auto verscheept. Dus dat was ook nog wel grappig, want dan kwam de auto aan en die zagen we dus al bij het bedrijf bij Rocargo, het bedrijf wat eigenlijk die inklaring regelt, zagen we hem al op het terrein staan. En dan denk je, ja, ik wil die auto hebben.
Aha.
Maar dat kon dus nog niet, want dat was nog niet vrijgegeven door de douane. Toen was die vrijgegeven door de douane. Toen moest ik eerst naar de verzekeringsmaatschappij, moest ik hem laten verzekeren, dan moest ik dat betalen. Dan moest ik dan kreeg ik vanuit de verzekeringsmaatschappij een nummerplaat toegewezen. Dan moest ik naar het postkantoor om de wegenbelasting te betalen. En dan met die papieren, dus met de verzekeringspapieren, met de wegenbelastingspapieren, moest ik naar een ander loket en dan moest ik fysiek mijn nummerbord ophalen. En dan vervolgens kon ik met dat nummerbord op de auto schroeven en dan kon ik gaan rijden.
Oh.
Dus dat was echt gewoon even loketjes hoppen, een middagje, om de auto te krijgen.
En werd je dat dan gaandeweg verteld, van u moet nu naar het volgende hokje en dat zit, hokje zit daar, of hoe
ja,
ben je daar?
Ja.
Ja, dat wel.
Ik had uiteindelijk ontfutseld dat ik dus moest beginnen bij de verzekeringsmaatschappij.
Ja,
en dus daar ben ik begonnen. En je zegt
de verzekeringsmaatschappij, is er één?
Nee, er zijn er meerdere. Okay. Er zijn er meerdere. Ik weet ook niet meer waarom ik deze heb gekozen. Dat was gewoon...
Doe maar die.
Ja,
Oké. Ja. Oh, ja. En toen kreeg je je auto mee. Ja. Oh, dat scheelt nog wel heel veel meer. Dat is nog wel heel veel meer werk. Dat hadden wij dan niet. We hebben een auto hier gehuurd. Dus dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Maar inderdaad, wij zaten ook via Rocargo. Met dat cripnummer en een borgsom betalen. Die borgsom, dat gaat over de invoerbelasting, toch?
Ja.
En die borgsom, die krijg je weer terug op het moment dat je je cedula hebt.
Ja.
En als je niet van plan bent hier je in te schrijven, dan kan je er naar fluiten, geloof ik.
Ja, dan ben je het gewoon kwijt. Dan wordt het belast als invoerrechten.
Ja. En toen dan kan je op een gegeven moment je spullen halen of laten brengen.
Ja, ik vind het wel grappig, want als we het zo bespreken, dan lijkt het allemaal niet zo heel veel werk. Maar ik heb best wel na die 2 weken vakantie, ben ik best wel druk geweest met allemaal dit soort dingen regelen. Dat heeft meer te maken met dat het allemaal geen rocket science is, maar het is wel even uitzoeken waar moet ik precies zijn.
Ja.
En dan moet je weer van loketje naar loketje en het loopt allemaal. Weet je, sommige mensen zeggen ook allemaal, ja, het is allemaal onhandig geregeld. Maar ja, het loopt wel, weet je. Ja, je moet het soms even uitzoeken, maar het is allemaal wel te doen.
Ja, zeker. Ik vond het ook te doen. Misschien voelt het lang omdat je er in je hoofd toch veel mee bezig bent en niet echt overzicht hebt van wat komt er hierna en hoe lang gaat het dan duren. Dat het daardoor wat meer headspace innam.
Ja, en iets wat ik wel heel lastig vond, was dat... kijk, bijvoorbeeld de IND, die geeft aan van, ja, je moet bepaalde documenten aanleveren.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk stond nergens heel goed beschreven welke documenten dat dan moesten zijn.
Nee.
En dan hoorden we ook nog wel eens verschillende verhalen dat er dan toch weer gevraagd werd naar iets wat er niet op het lijstje stond. En
ja.
Dus dat vond ik eigenlijk nog het meest stressvolle. Plus wat daarbij ook, en dat heeft gewoon wat met ons te maken. Wij hadden de helft van de documenten gewoon natuurlijk niet uit Nederland meegenomen.
Hadden wij ook.
Dus die moesten we dan weer aanvragen. Moesten we vragen of de gemeente ze wilde inscannen en opsturen.
Ja.
En soms hadden we het origineel nodig. Het moest dan naar Bonaire gestuurd worden. Het duurde allemaal lang. Dus... tip? Nee, hebben we vorige aflevering ook al gezegd.
Ja, maar je
zorg
kan niet
dat je alles meeneemt.
Ja.
Neem alle, echt nogmaals, je zwemdiploma, vetenstrikdiploma, neem het mee. Want anders zit je dus hier te klooien om het nog te verkrijgen. En dan ga je vragen aan wie krijgt de bezoek en dan moet dat meegenomen worden. Dubbele tip.
Ja.
Ja.
En toen het allemaal geregeld was, had je natuurlijk zeeën van tijd.
Ja. Ja, ik ging elke dag naar het strand.
Ja?
En dan smeerde ik me in met zo'n kokosolie om lekker bruin te worden. Nee, sorry. Ik had zeeën van tijd. Maar weet je wat het gekke is? Ik legde mezelf een enorme druk op. En daardoor kreeg ik enorme onrust. Omdat ik dus dacht, oké, en wat ga ik hier nu doen? Hoe gaat mijn leven er hier uitzien? En ga ik werken? Ja, wat ga ik dan doen? Wat wil ik doen? En ik had heel erg... wat ik al zei, dat ik die druk heel erg bij mezelf oplegde. Van ja, het moet nu, want anders heb ik maanden niks gedaan. En dan mis ik misschien de boot. En nou, allemaal dat soort gekke dingen. En dat gaf mij enorm veel onrust, gek genoeg. Nee, dat gaf me niet, dat deed ik zelf. Ik gaf die onrust aan mezelf. En uiteindelijk had ik met iemand gedoken, dat was wel grappig. En die zei van, nou, zullen we nog even een biertje doen daarna? Nou, dat is goed, dus we zaten lekker biertje te doen. En daar had ik het zo over. En toen zei die persoon, zei van, maar waarom geef je jezelf niet gewoon 100 dagen, de magic 100 days, en ga je dan pas bepalen van, joh, wat je wil gaan doen. En toen dacht ik, hey, best een goede tip. En ik merkte dat ik, toen ik dat eenmaal met mezelf had afgesproken, dat ga ik doen, dat er dus een bepaalde rust overheen kwam. En dat ik dacht, nou, weet je, het komt vanzelf wel en ik heb de tijd. En toen kon ik ook wel gewoon wat meer genieten zonder dat ik alleen maar bezig was van, ja, maar wat ga ik doen en ik wil dat.
Ja.
Bla, bla.
Ja, je geeft jezelf op die manier ook wat tijd om mensen te leren kennen. Want het idee dat jij in je eentje in je huis gaat bedenken op een eiland wat je niet kent, wat je daar gaat doen, dat, zo blijkt het ook niet te werken. Want je komt in contact met mensen en die zeggen, hey, wacht, ik heb een idee, of hier zoeken ze mensen, of goh, wat leuk dat jij dit werk in Nederland hebt gedaan, daar kan je misschien daar en daar wel wat mee doen. Er ontstaat van alles doordat je nieuwe mensen spreekt. Allemaal dingen die jij niet kan bedenken, want je kent het eiland niet. Je hebt geen idee wat er hier speelt en nodig is. Dus ik vind het een heel goed advies om te zeggen, nou, neem in ieder geval 100 dagen om, ik zou er nog aan toevoegen, om contacten te gaan leggen. Ga de deur uit. En dan gaan er ook echt dingen op je pad komen.
Ja, dat heeft mij enorm geholpen.
Ja.
Ja. Hey, en hoe heb jij je sociale contacten een beetje?
Nou, met name via sport. Ik ben gaan sporten, ik ben gaan crossfitten. En daar heb ik mensen leren kennen. En dat zijn mensen die je dan twee, drie keer in de week ziet. Nou, je gaat een keer een bakje koffie doen na het sporten. Ga je ook op donderdagavond naar de Latinavond bij Cuba Company? Dat is de plek om te zijn op donderdagavond. Oh ja, leuk. Nou, zie je daar. En zo begint het dan een beetje te lopen. En een andere manier was dat via het werk van mijn man, was er elke vrijdagavond werd er wat geborreld met elkaar. En daar kwamen dan iedereen met een gezin. En dat was ook wel een goede katalysator in die eerste maanden om mensen te leren kennen en een beetje samen het eiland te ontdekken.
Leuk.
Ja.
Wat wel heel leuk. Volgens mij hebben we dat in de eerste aflevering al. Ik weet het niet meer, maar misschien vallen we in herhaling. Excuse-moi daarvoor. Maar het is wel leuk om mensen hier te ontmoeten. En het gaat ook relatief simpel, omdat iedereen weet hoe het is om eigenlijk nieuw op een plek te komen waar je niemand kent.
Ja.
Dus iedereen staat ook redelijk open om te zeggen, nou, kom mee. Of,
ja, een kleine kanttekening hierbij is wel dat ik eigenlijk alleen maar andere Europese Nederlanders ontmoet. En dan komen we ook aan bij één ding wat ik anders zou doen als ik de tijd terug zou draaien.
Wat een goede vraag. Nee, dat is geen vraag. Wat een goed onderwerp.
Dank je. Ik zou echt zo snel mogelijk met taalles begonnen zijn. Het feit dat ik het Papiaments niet spreek, is voor mij een drempel om contact te leggen met de lokale bewoners. En dat vind ik eigenlijk hartstikke zonde.
Ja, dus nu zit je volop op les?
Ik zit op les en ik studeer te weinig. Oh. Ja. Maar toch, ik oefen wel een beetje. En dat is gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Dus dat, ik zal in de show notes zullen we wat info zetten over waar je taalles zou kunnen volgen. Dan kan je dat misschien al afspreken of inplannen terwijl je nog in Nederland bent en een snelle start maken.
Nou, mijn vriendin die spreekt aardig Papiamentu, zeg ik het zelf. En in vergelijking met mij is dat heel snel heel goed. Nee, maar zij doet het. Zij heeft dat op Aruba toen geleerd. En ondanks dat het Papiamentu op Aruba anders is dan hier, kan ze zich heel goed verstaanbaar maken. En we merken gewoon dat als zij in het Papiamentu begint, dat enorm gewaardeerd wordt. En dat is ook logisch ook. Dit is eigenlijk de voertaal lokaal gezien. Dus het is zeker een hele goede vaille.
Ja. Ja, mijn dagen, ik heb het vooral in het begin gevuld met sporten, toch ook wel op het strand liggen. Daar heb ik echt heel veel van genoten die eerste tijd.
En doe je dat nu nog veel?
Nee, ik lig niet meer zoveel op het strand. Maar ik ben nu aan het sporten en aan het surfen en zangles en daarnaast gewoon dagelijks dingen met gezin. maar via al die activiteiten ontmoet je mensen. En dat is het allerleukste.
Leuk.
Oh, en nee, ik kan mezelf niet alleen maar afschilderen als iemand die alleen maar de leuke dingen doet. Het is helemaal niet waar, want dat is wel gewoon hoe mijn leven eruit ziet. Maar ik ben ook vrijwilligerswerk gaan doen bij de voedselbank. En dat is maar één keer in de maand, lieve mensen. Maar echt heel erg, heel fijn om te doen.
Hey, maar we hebben het de hele tijd over ons, over hoe wij het hebben ervaren om hier te starten. Maar we hebben het nog niet over de kinderen gehad.
Nee, ja, oh ja. Ja, ik had in aflevering 1 volgens mij al verteld dat ik die van mij, mijn dochter van 3, had verteld dat we gewoon lang op vakantie gaan. En dat hebben we zo, toen we hier aankwamen, voelde het voor haar volgens mij ook als vakantie. Want elke dag zwemmen, leuke dingen doen, papa en mama waren er allebei elke dag. En op een gegeven moment moest ze dan naar de opvang. Vond ze niet leuk. Vond ze niet leuk. Dus we hebben veel rustiger opgebouwd dan dat we in Nederland hadden gedaan. En dat betekende dus ook dat ik minder mijn handen vrij had. Dus ik was heel blij dat ik niet aan het werk was. Want dat kon dan ook, ja.
Kon je er wat meer voor haar zijn?
Ja.
En heb je enig idee waar dat dan aan heeft gelegen, dat ze wat meer moeite heeft gehad om te wennen?
Ik denk dat het ermee te maken had dat de groep hier iets groter was. En wat drukker dan dat ze gewend was in Nederland. Er werd ook, maar de voertaal is Nederlands, maar er werd ook wat Papiamento gesproken. Misschien dat dat toch ook nog wel wat gedaan heeft. Dat weet ik niet zeker. Dit is ook helemaal invulling, want hier kan ze zelf niks over zeggen. Ik denk dat zij prima door had, ik ben weg van alles wat ik ken. En nu ben ik ook nog eens zonder mijn papa en mijn mama ergens anders. En ja. wat gaat er nu gebeuren? En het heeft best even gekost voordat ze echt senang was om daar, naartoe te gaan zonder te huilen.
Ja. En te doen. Maar het gaat nu goed.
Ja, gaat hartstikke goed. Ja, het trok echt wel bij, hoor. Ja, en bij de opvang waren ze top. Dus dat was, daar maakte ik me ook geen zorgen over. Ja.
Leuk.
En jouw kinderen?
Nou, wij vonden het eigenlijk best wel heel erg soepel gaan. Zij hebben natuurlijk ook die eerste week enorm genoten van al het nieuwe en elke dag zwemmen. Althans, dat niet eens de eerste week. Heel lang hebben ze daarvan genoten. En dat doen ze nog steeds. En het voordeel was wel dat onze oudste dochter in die 4 maanden dat we hier 2 jaar geleden hebben gezeten, al naar dezelfde school was geweest. Dus dat was allemaal wel bekend. Toevallig kwam ze ook nog in hetzelfde klaslokaal. Dus ik denk dat dat wel erbij bij geholpen heeft. En onze jongste dochter ging eigenlijk ook heel soepel mee. En wij hebben ook wel rustig aangedaan. Niet gelijk volle bak opvang. Maar wij waren er allebei best wel verbaasd over hoe soepel de kinderen het oppakte allemaal. Mm-hmm. En ze waren gewoon vooral in het begin enorm aan het genieten van het elke dag zwemmen. En dan deden wij altijd, zeiden we, we gaan een gezinsduik nemen na het eten. Weet je, dan doken we er nog even in. Nou, dat was één groot feest.
Ja.
Misschien leuk om te vertellen dat we een idee hebben om ook een aflevering met kinderen op te nemen.
Oh ja.
Waarin we gewoon kinderen aan het woord laten.
Over hoe het hier is.
Over hoe het hier is en hoe zij het hebben ervaren om te verhuizen.
Ik denk dat ze er wel wat over te vertellen hebben.
Dat denk ik ook wel. Dus dat is misschien wel leuk. Oh ja.
Wat is er?
Nou, wat? Er is nog een vraag die we eigenlijk elke aflevering aan elkaar wilden stellen, maar tot nu toe niet hebben gedaan. En dat is de vraag, welke invloed heeft deze fase gehad op je relatie?
Ja, dat is waar.
Dus bij deze.
En dan nu specifiek wat de aankomst heeft gedaan met de relatie?
Of je wil helemaal graag terug naar de beslissing en de voorbereiding.
Het was voor ons echt een soort honeymoon-achtige fase. Waarbij we echt heel vrolijk waren en dachten, yes, we did it. We hebben het, dat waar we al heel lang naartoe aan het werken waren, we zijn er. Wat ontzettend gaaf dat we dit nu doen. Dus het deed ons echt heel goed. Even denken. Gewoon eigenlijk dat je met z'n tweeën elke keer verbaast. Wauw, we wonen nu hier. Dat gaf een enorm leuke impuls, ja.
Leuk.
Ja.
Je ogen twinkelen ook helemaal als je het erover vertelt. Dus dat is leuk om te zien. Jammer dat de luisteraars dat niet zien.
Jou?
Nou ja, het is wel grappig. Want elke fase heeft dus bij ons in de relatie echt weer wat anders veroorzaakt. Uh-huh. Maar ook wij, toen we hier aankwamen, vooral de eerste 2 weken, was echt... we hadden heel veel tijd voor elkaar, heel veel tijd voor het gezin. En we waren helemaal happy met het huis en dat we elke dag konden zwemmen. En nou, wat ik net al vertelde van die gezinsduikjes. Dus dat was heerlijk aankomen. Dus we zaten helemaal op een wolk. Ja. Heel fijn die aankomst. Ook, ik blijf dat bij iedere keer benoemen, maar ik heb vooral die voorbereiding, vooral die laatste 2 weken heb ik echt enorm veel stress ervaren. Dus, mm-hmm. Dus vandaar dat ik kwam echt in een relaxbad. En nou ja, wij stonden dus ook, dat klein stukje terug naar de vorige aflevering, wij stonden soms ook echt met de koppen tegen elkaar tijdens die voorbereiding. Dus dat was niet heel gezellig altijd.
Mm.
Dus ja, vandaar dat dit dan helemaal fijn was, dat we elkaar weer zagen. Ja.
Ja.
Hey, volgens mij komen we een beetje aan het einde.
Ja.
Heb jij nog een allesomvattend tip voor mensen die deze kant op willen komen?
Allesomvattend? Nee, dat niet. Maar ik kan ze wel op een rij zetten van deze aflevering.
Nou, roep.
Ja. Ja, de tips op een rij. Van tevoren maak je afspraken bij de IND en burgerzaken. Bij aankomst haal je cribnummer bij de Belastingdienst. Dan je bankrekeningnummers. Nee. Mag dit even opnieuw?
Nee, je gaat gewoon door. Dit blijft erin. Dit blijft erin.
De tips. Ja, de tip. Ik kan wel de tips op een rij zetten. Dus de eerste tip is: maak van tevoren je afspraken bij de IND en burgerzaken. Bij aankomst ga naar de Belastingdienst voor je cribnummer en naar de banken om je bankrekening te openen. Of sluit een internationale bankrekening af. Dat kan je al in Nederland doen. Even goed nadenken. Oh ja, als je situatie het toestaat, neem een week of twee met het gezin of als je alleen bent, gewoon alleen, om te acclimatiseren, de jetlag verwerken, wennen aan de temperatuur, leuke dingen doen, het eiland leren kennen, de winkels bezoeken. Neem die twee weken de tijd.
Of je 100 dagen.
En neem, ja, als je niet aan het werk hoeft, neem de 100 dagen. En ga erop uit. Ga mensen ontmoeten. Ga sporten. Ga naar uitgaansavonden. Ga naar lezingen die er georganiseerd worden vanuit bijvoorbeeld Terremar Museum. Er zijn heel veel plekken waar mensen samenkomen. Ga erheen, ook al ken je niemand. En natuurlijk, leer papiament.
Voilà.
Tada. Dan zijn we aan het einde gekomen, hè?
Aan het einde.
Oké.
Okay. We hebben al een klein beetje een sneak preview verteld natuurlijk over wat we in de volgende aflevering willen gaan doen.
Mm-hmm.
Dus we gaan op zoek naar kinderen die het leuk vinden om bij ons in de podcast te komen.
Ja, oh, daar heb ik helemaal zin in. Dat vind ik heel leuk.
Leuk.
Jullie horen het volgende keer. Dank jullie wel voor het luisteren. Als jullie vragen hebben, stuur ons een bericht. Dat kan via e-mail info@bonaireonair.com. Het kan via Facebook, het kan via Insta. En via de website. Dus laat van je horen. En dan nemen we je vraag mee in de volgende aflevering. Of we reageren gewoon even in een privébericht.
Bedankt voor het luisteren.